kerkenraad deelt u het volgende mee. Volgende week zondag zal het heilig avondmaal worden bediend. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen naar Psalm 92 en daarvan het derde vers. Psalm 92, vers 3. Hoe groot zijn, Heere, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. En wat, er verder volgt uit het derde vers van Psalm 92. Wij stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting daarop zingen we uit de lofzang van Zacharias, het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schaduw van de dood bestraalt en op het vredepad zijn voeten richt. Dat is ook ter voorbereiding op het gedeelte dat we lezen uit Lucas 1, lezen wij de versen 18 tot en met 25. Lucas 1, vers 18 tot en met 25 is de schriftlezing na het zingen van de lofzang van Zacharias, het vijfde vers en het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Zacharias zeide tot een engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias. En ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijne bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit het gedeelte genomen dat we samen gelezen hebben, uit Lucas 1, de versen 18, 19 en 20. En dan lezen wij Gods woord als volgt. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriel, die voor God sta. En ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Voor we tot de verkondiging overgaan, willen we samen Gods aangezicht in gemeenschappelijk gebed zoeken. En in de voorbeden gedenken wij zuster M.D. Gauw Kleinjan, die tijdelijk in de 11 ranken verblijft. In de dankzegging zuster W. Gauw den Hoed, die weer thuis mag komen. Ruben Kleinjan, zoon van Marius en Lisanne, die in het ziekenhuis heeft gelegen en weer thuis mocht komen. En dankzegging ook voor de familie Visser Kraaienveld, Kostiaan en Annemarieke, die verblijd werden met de geboorte van een zoon en broertje, die van hen de namen kreeg Jesse Pieter. En ook voor de familie Kiviet Verhagen, die mochten herdenken dat zij 50 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Eeuwige en almachtige God, barmhartig en genadig Heer in de hemel. Wij zoeken uw heilig en vriendelijk aangezicht nu we samengekomen zijn in dit kerkgebouw om een kerkdienst te houden waarin we zo de dingen doen die we altijd doen. We zijn begonnen met te luisteren naar het orgelspel en ons voor te bereiden op de dienst, wellicht door het gedeelte te lezen wat bepreekt staat te worden. We hebben samen geluisterd naar de genadeverkondiging en de zegen die Gij over ons liet uitspreken. We hebben samen psalmen gezongen en geluisterd naar uw wet. En ook het evangelie mocht weer gelezen worden. En Heere, wij bidden u, geef dat deze dingen toch niet als gewoonte, als sleur worden beleefd, maar dat wij beseffen dat wij voor uw heilig aangezicht staan. En dat u dan wel geen engel uit de hemel hebt gezonden, maar wel een boodschapper, een dienaar van het woord, die met hetzelfde gezag en met dezelfde bevoegdheid mag zeggen, alzo spreekt de Heere. Dat legt allereerst op de dienaar des woords een grote verantwoordelijkheid om niet anders te zeggen dan dat u wil dat hij zegt. En daar bid u dan ook om, Heere, of dat u hem de mond wil openen en ook verlichte ogen des verstands wil geven, opdat hij het woord zo mag verkondigen zoals u wilt dat het verkondigd wordt. Maar ook, Heere, dat dat woord ingang mag vinden in onze harten. En dat we ons eens gaan afvragen, als dat nog zo is, waarom wij eigenlijk onbekeerd zijn. Waarom we nog steeds onbekeerd zijn. Al zitten we hier vele jaren al in dit kerkgebouw. Al hebben we een pak en vele jurken versleten bij het zitten alleen al hier. Waarom zijn we nog die we zijn? En is er niets veranderd gedurende al die jaren? Terwijl ons zo ernstig het oordeel van God is gepredikt. Terwijl ons zo lieflijk de nodiging van u is verkondigd. Terwijl de Christus der Schriften is uitgeschilderd. Terwijl het portret van de mens zo aangrijpend is verkondigd. En nog zijn we dezelfde. Een ziel aan het stof gekluisterd. Beseft uw daden niet, zijn oordeel is verduisterd. Zo hebben we gezongen. Heer, als dat onze kwaal nog is, als we uw waarheid niet geloofd hebben, breng ons in de schuld, Heer, vanwege dat ongeloof. Wij verontschuldigen dat ongeloof zo vaak. We menen dat we daarmee wegkomen. En daarbij kunnen we allerlei waarheden uit de schriften u nog zelfs voor de ogen houden. En ondertussen leven we er maar gewoon mee door. O God, verhinder ons die vlucht. En zet ons eens met de rug tegen de muur. En geef dat we vanochtend inzien wat een gruwel het is als we niet geloven. Als we vraagtekens zetten bij de waarachtigheid van uw woord. Vraagtekens bij de almacht. Bij de gewilligheid. Bij de heiligheid en de rechtvaardigheid van u. En wilt u ons zo eens alle maskers afnemen en alle gronden onder onze voeten wegslaan, opdat we arm worden in onszelf, ellendig door eigen schuld, ongelovig en onbekeerd, omdat wij u op het hoogst hebben misdaan. En geef, Heere, dat dat mag gebeuren voordat we straks verstomd voor die rechterstoel zullen staan. En we niets meer hebben in te brengen. En al die droggronden en excuses waar we nu misschien nog mee kunnen leven, ons zullen ontvallen. En eeuwig doof en stom zullen zijn. Maar Heere, ook als er nood in ons leven is, en als we vanuit het gemis aan geloof en aan bekering, het gemis aan uw aanwezigheid, toch nog zo kunnen zien of kunnen hopen op dingen buiten uw woord om, dat we het toch nog verwachten van onszelf, toch nog verwachten van bijzonderheden, toch nog onze hoop op mensen bouwen, toch nog wachten op iets wat nooit komt. Heere, wilt u zulke zoekende zielen die ontdekt zijn aan hun verlorenheid, die bekommerd zijn vanwege hun zonde, maar die nog zo vaak in zichzelf aan het graven zijn. Heere, laat ze maar graven, zegt u, als ze maar graven om daar meer gruwelen aan te treffen, en dan moeten concluderen dat ze midden in de dood liggen. Dan hebt u een boodschap voor ze, dat er in het bloed van Jezus Christus uw Zoon reiniging en een volkomen verlossing te vinden is. En wilt u ook uw kinderen, Heere, die nog zo vaak geplaagd worden door ongeloof of kleingeloof, die nog zo zwak zijn, wilt u ze onderwijzen en geven dat het voorwerp van het geloof niet ligt in zichzelf of in de tranen of in de offers of in wat het ook is, maar in uw woord alleen. In de Zoon, in uzelf, in wat u gezegd hebt. Om daar genoeg aan te hebben, juist ook in een dienst die ook een voorbereidingsdienst is op het heilige avondmaal. Heere, dat wij onze gronden eens mogen verleggen. Niet in ons, niet in onze bevinding of het gebrek daaraan, maar in dat waarachtige, onfeilbare woord. Zoals Gabriël het mocht verkondigen, de dingen die zullen geschieden. Heere, dat we maar met lichaam en ziel en leven en sterven ons daaraan mogen overgeven. Vergeeft u genadig al onze zonden, ook van de afgelopen week. Verzoen de schuld van ons leven. Vergeef ons ongeloof. Vergeef de twijfels. Vergeef de aardse en de wereldsgezindheid. En werk met uw geest door. Breek door in het leven ook van uw kinderen. Opdat ze doorgeleid mogen worden in de kennis en in de genade Gods. We dragen elkaar aan u op, Heere, in de omstandigheden waarin we kunnen zijn, van rouw en verdriet, van moeite, van zorg, nadat u weet dat er gebeurt. En dan hebben we ook namen voorgelezen. Zuster Gauw Kleinjan, die oud is en die gevoelt dat het aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Slijtages in de heup, in de rug. En er wordt nog gezocht naar middelen en naar mogelijkheden om die pijn weg te nemen en haar te helpen. Maar ze weet dat het nooit meer worden zal wat het vroeger was. En Heere, als ze dan inderdaad uit deze weg lessen mag trekken die geestelijk voordeel voor haar mogen betekenen, dan is het goed voor haar om verdrukt te worden, ook deze tijd. Heilig zo deze wegen aan haar hart en geef dat er toch ook nog een begaanbare weg voor haar mag liggen. Dat de pijn gelenigd mag worden. Dat er middelen gevonden worden om haar leven toch ook weer draaglijk te maken. Sterk haar in die dingen, Heere, en ondersteun haar. En in haar bidden we u voor alle zieken en voor alle ouderen die gevoelen dat het lichaam steeds minder wordt en dat het leven langzaam maar zeker naar het einde toe gaat. Ontfermt u zich, Heere, over een ieder. Ook die met rouw en verdriet korter of langere tijd geleden geconfronteerd werden. Heere, wilt u zich ontfermen over een ieder die het moeilijk heeft, in wat voor omstandigheden dan ook. Dankzegging mogen we ook doen voor zuster Gouden Hoed, die thuis mocht komen en die toch nog een operatie wacht eind deze maand, omdat de nierstenen operatief verwijderd moeten worden. Wilt u ook haar nabij zijn, Heere, ook in de ongemakken, in de pijn die dat oplevert, maar dat het ook voor haar tot zegen mag zijn, lichamelijk, maar ook bovenal geestelijk. We danken u, Heere, dat de kleine Ruben Kleinjan weer thuis mocht komen. Nadat hij een aantal keren moest worden opgenomen, verschillende dagen en nachten in het ziekenhuis moest blijven, door het RS-virus erg ziek geworden is. U hebt de zorgen van Marius en Lisanne willen wegnemen en middelen willen zegenen. Hij mag weer thuis zijn. Heere, wilt u dit nog zo jonge leven, dat nog maar nauwelijks het levenslicht heeft gezien en dat nu toch al wordt bedreigd. Heere, wilt u het toch gezondheid schenken en vasthouden en geven bovenal dat de beide ouders met grootouders en ons als gemeente biddend om hem heen mogen staan, of dat gij dit jonge kind ook genadig wilt zijn. Wil hem en ook alle kleine kinderen in de gemeente nabij zijn, ook het leven dat verwacht wordt. We mochten ook verblijd worden dat de familie Visser-Kraaienveld, Kostiaan en Annemarieke, verblijd werden met de geboorte van een zoon. Broertje van Lucas, u hebt Jesse Pieter het leven willen geven. U hebt de ouders verblijd en de grootouders. Heren, we dragen ook dit jonge gezin aan u op. En wilt u geven dat ook als hij nog even in het ziekenhuis moest blijven, en daar toch ook reden toe was, dat we dan ook verblijd mogen worden, dat hij naar huis zou mogen komen, dat hij gezond mag opgroeien, maar bovenal, Heren, dat het een kind van u mag worden. Dat u de ouders en de grootouders daartoe ook het gebed en de genade geven om hun kinderen, hun kleinkinderen, bij die dingen groot te mogen brengen. Wilt u het zegenen, Heren, naar uw eigen belofte. We danken u ook dat onze broeder en zuster Dominee Kiviet en zuster Kiviet Verhagen 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar mocht verbonden zijn afgelopen week. U hebt hen zo lange tijd gespaard en gedragen en hen bijzonder gezegend ook in aards en maatschappelijk opzicht, maar bovenal, Heren, dat de roeping tot het wonderenambt kwam, dat onze broeder nog mag dienen, ook al is hij dan emeritus, maar dat ze beide samen mogen zijn hier, ook een woning hebben mogen vinden dichter bij hun gezin, en nu mogen ze samen gedenken dat u hen al die tijd hebt willen sparen en dragen. Heren, wij bidden u dat het in hun hart mag leven. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heren voor zijn genade vergelden. Want Heren, dat is het. Het is geen verdienste. Het is geen waardigheid. U maakt onderscheid waar het niet is. Maar u schenkt genade en u bent goed en goedertieren. Heren, wilt u hen nog een poosje sparen en dragen? Voor de toekomst krachten en gezondheid geven, bovenal in de dingen die u hen hebt willen leren, toch ook willen oefenen. En zo in deze avond van het leven, die langzaam maar zeker nu gaat vallen, waarin ze hun dagen tellen, omdat er ook een keer een einde aan komt, de band die er ook in Christus mag zijn, verstevigen en hen nabij zijn. Heren, zo hebben we u veel te bidden en veel te danken. En wij kunnen dit niet doen dan nadat we eerbiedig, en Heren, schenk het ook door het geloof, hebben mogen wijzen op de grond die gij gelegd hebt onder het waarachtige gebed dat alleen gevonden kan worden in uw Zoon, in het bloed van de gekruisigde. Daarom alleen, Heren, kunt u mensen horen en ook verhoren. Zie ons aan, niet in onszelf, maar in het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Ter inleiding op de prediking gaan we zingen uit Psalm 73, de versen 1, 11 en 12. Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Het 11e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevel afgunst werd vervuld en ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren, was mijn verstand van licht beroofd. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. En het 12e, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. 1, 11 en 12 van Psalm 73, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 99 en daarvan het zevende vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan, Heere, die naar uw woord hun gebed verhoort. En wat er verder volgt uit het zevende vers van Psalm 99, wat we zingen na de prediking. In verband met de voorbereiding op het Heilige Avondmaal, gemeente, willen we nu samen eerst het eerste gedeelte lezen van het formulier. Het formulier om het Heilige Avondmaal te houden, waar het gaat om de waarachtige beproeving van onszelf. De Heere geven ons door de Heilige Geest daar ook een open hart voor, opdat we begrijpen waartoe ons dit alles wordt voorgehouden. Het eerste gedeelte van het formulier om het Heilige Avondmaal te houden. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het Heilige Avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de Heilige Apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, tot dat doel waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige. Aangezien de toren Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen, mitsgaders andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. Kortom, al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulk een ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil is overgebleven, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen. En alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Geliefde gemeente, jongens en meisjes, stel nu dat er vanochtend hier op de preekstoel een engel zou staan. Stel nu dat Gabriël vanochtend uit de hemel zou komen en dat hij hier zou preken vanochtend. Nou, dat zou bijzonder zijn. Ik denk dat er vanmiddag een file van Urk naar Barendrecht zou staan om al die mensen die hier dat bijzondere willen, zouden willen meemaken, dat die mensen hier naartoe zouden willen brengen. De kerk zou overvol zijn. Een engel naar de aarde gekomen om het woord van God te verkondigen. Misschien denk je wel eens, ik zou best een engel willen zien. En was dat dan nog maar zo, zoals dat in de Bijbel gebeurde? Al die bijzondere dingen, al die wonderen, die verschijningen van engelen, nou, dan zou ik makkelijker kunnen geloven. Dan zou ik makkelijker kunnen geloven als er iets bijzonders gebeurde in mijn leven. Iets bovennatuurlijks. Zou het? Is het dan makkelijker om te geloven? Als hier vanochtend niet een eenvoudige dominee, maar een krachtige engel op de kansel zou staan. Nou, Zacharias die had er één gezien. En dat gebeurde in de tijd van de Bijbel ook maar heel zelden. Hij was een van de weinigen die ooit een engel heeft gezien. En die engel die had hem ook wat te zeggen. Zacharias, uw gebed is verhoord. En zo hebben we vorige week gezien, daar doelde de engel vooral op dat gebed dat zojuist door Zacharias bij dat reukoffer is opgezonden. Het gebed om genade voor het volk, het gebed om de Messias, om de komst van Christus, om de zoon van David. Want zo zagen we, het is niet voor niks dat die engel naar de tempel kwam. Anders had hij natuurlijk naar het huisje van Zacharias en Elisabeth kunnen komen en daar kunnen zeggen, jullie gebeden zijn verhoord. Maar het ging om dat gebed bij dat reukoffer. Het gebed om de Messias. Dat zal dat is verhoord, zo zei hij. De Messias is nabij. De beloften aangaande de zoon van David, aangaande de Christus, die worden vervuld. En dat hield ook in dat de beloften aangaande de voorloper van de Heer Jezus Christus vervuld zouden worden. De stem van de roepende in de woestijn. De profeet die in de kracht van Elia zou komen. En die belofte, die mocht aan Zacharias worden verkondigd. Uw vrouw Elisabeth zal bevrucht worden en ze zal een zoon baren. En hij zal voor het aangezicht van de Christus uitgaan. Nou, dan zouden we mogen verwachten, gemeente, nu Zacharias een engel ziet. Zo'n hemelse, majesteitelijke troongeest. Nu hij deze belofte vervuld mag horen. Dat Zacharias nu zijn lofzang zal zingen. Lof zij de God van Israël. De Heere die aan zijn erfvolk heeft gedacht. En die door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Dat hij nu zou zingen, dat hij nu zou jubelen en zou huppelen van zielenvreugd. Dat hadden we toch mogen verwachten, dat dat nu zou gebeuren hier in de tempel. Maar de reactie van deze man is anders. Want wat horen we hem zeggen, jongens en meisjes? Hij zegt tegen die engel, waarbij zal ik dat weten? En de engel die zegt wat Zacharias hier doet. Je gelooft mijn woorden niet. Zo krachtig, zo godonterend, gemeente, is het ongeloof. Dat ondanks de wonderen, ondanks de verschijningen, een mens toch dit door soort dingen durft te blijven zeggen. En als je ziet op bijzonderheden, en als je het verwacht van tekenen, en als je het verwacht van dominees met engelengaven, waar mensen stad en land voor afreizen. En dan zeg ik niet dat je geen voorkeur mag hebben, dat de een niet makkelijker luistert naar de ene dan de ander, dat bedoel ik niet. Maar als je het echt van iets anders gaat verwachten dan van het woord alleen, terwijl gij mijn woord niet geloofd hebt. Het geloof is gericht niet op bijzonderheden, maar op het woord en op de God van het woord. En dat ontmaskert deze engel. Het ongeloof van Zacharias. We gaan letten op 3 gedachten. Op de aard van het ongeloof. Wat is dat eigenlijk? Als je niet gelooft. De straf op ongeloof. Gij zult zwijgen en niet spreken. En ook de genade ondanks het ongeloof. En daar kom ik dan in de 3e gedachte wel nader op terug. Probeer daar maar eens over te denken, jongens en meisjes, jonge mensen, wat dat nou zou kunnen zijn, wat hier dan voor genade nog in zit. Dus het ongeloof van Zacharias, de aard van het ongeloof, de straf op het ongeloof en de genade ondanks het ongeloof. Gemeente, als wij proberen de aard van het ongeloof, wat nou ongeloof eigenlijk is, een beetje te ontmaskeren, dan kun je misschien de vraag stellen, is het nou toch niet een beetje te begrijpen dat Zacharias dit soort dingen zegt? Want het is toch eigenlijk onmogelijk wat die engel hier zegt. Het is ook te mooi om waar te zijn. En heeft Zacharias nou toch niet een beetje gelijk? Het is toch te begrijpen dat hij dit zegt. Ik ben oud, dat is een feit. Mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Ze is al lang in de overgang geweest. Ze heeft haar periode niet meer, ze is onvruchtbaar. Dat is ze trouwens heel haar leven geweest, zo weten we. Dus het was op een dubbele manier onmogelijk dat Elisabeth en Zacharias ooit nog een kind zouden krijgen. Want gemeente, het ongeloof, dat rust niet op verzinsels. Nee, het ongeloof, dat heeft feiten. Dat rust op hele deugdelijke argumenten. Het argument, het ongeloof, dat heeft echt wel een grond om te zeggen, ja, maar dat kan helemaal niet. Het was geen onzin wat Zacharias hier zegt. Hij had feiten, argumenten, bewijzen. Maar dat ongeloof, gemeente, als het al een God heeft, dan heeft het wel een hele kleine God. Want dat ongeloof, dat wijst altijd op omstandigheden, op feiten die dan veel groter zijn dan God. Het wijst op zaken die inderdaad begrijpelijk zijn voor ons verstand, maar het houdt geen rekening met wie God is. Het denkt alleen maar aan de onmogelijkheden, wat wetenschappelijk niet kan. En dat ongeloof, dat is nog eens brutaal ook, want het durft een teken te vragen. Nou, dan moet God het eerst maar eens bewijzen. En dan moet ik het eerst maar eens zien. Dan pas zal ik het geloven. Waarbij zal ik het weten? Nou, is dat brutaal of niet? Als je dit durft te zeggen, nota bene, tegen een engel. Die er in alle majesteit die hij uit de hemel heeft meegenomen. En die met alle woorden die hij namens God moet zeggen. Ik ben gezonden, zo zegt hij. Uitgezonden door God, die engel die komt niet uit zichzelf. Die heeft ook geen eigen woord, die is door God gezonden. Dat je tegen zo'n machtig wezen durft te zeggen. En waarbij zal ik dat weten? Het ongeloof heeft argumenten. En als ongelovigen kunnen wij begrijpen dat Zacharias dit zegt. Het is onmogelijk. Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Maar Zacharias was een priester. Hij kende het woord van God. En als hij het woord kende en had geloofd, was het dan inderdaad onmogelijk als hij de schriften daarop nazag? Heeft hij nooit gelezen van Sarai, de vrouw van Abraham, die ook ver op haar dagen gekomen was, die ook haar leven lang onvruchtbaar is geweest? Isaac was toch geboren. En hij wist toch ook van de moeder van Simson. En hij wist toch ook van Hanna, van de moeder van Samuel. Als hij daarop had gelet en daar zijn vinger had bijgelegd, was het dan echt onmogelijk? Als Zacharias bij de schriften had geleefd, dan had hij dit nooit gezegd. Waarbij zal ik het weten? En als we daarop letten, gemeente, is het dan nog steeds begrijpelijk dat Zacharias dit durft te zeggen? Waarbij zal ik het weten? Het ongeloof, gemeente, dat zoekt naar argumenten. Dat heeft feiten tot zijn beschikking. En als een mens in zijn ongeloof leeft, ook als godsdienstig mens, dan gaat hij zich verontschuldigen. Ja, de mens is nou eenmaal zo. En een mens kan toch zomaar niet. En er moet toch een wonder gebeuren en we halen allemaal voor ons gevoel hele valide argumenten voor de dag. Waarheden uit de schriften ook nog eens. En ondertussen blijft het ongeloof de boventoon voeren en grijpen we allerlei argumenten aan om te blijven die we zijn. En willen we dan toch dat God eerst maar eens een teken geeft. Dan trekken we Gods almacht in twijfel? Trekken we Gods genade in twijfel? Trekken we Gods welwillendheid in twijfel? De waarachtigheid van zijn woord? Het ongeloof, gemeente, dat zet vraagtekens bij wie God is. En bij wat God gesproken heeft. En het wijst altijd naar de omstandigheden eromheen. Naar de bewijzen. Naar de omstandigheden die dan groter worden dan God en dan het spreken van God. Dat is het kwaad wat in het ongeloof zit. Dat is de reden waarom mensen onbekeerd zijn. Want waarom zijn er hier in Barendrecht nog onbekeerde mensen? Waarom bent u, waarom bent jij, als dat nog zo is, waarom ben je onbekeerd? Dan moeten we echt ons echt afvragen, waarom ben ik onbekeerd? Waarom zit ik al jaren in de kerk? En ben ik nog steeds dezelfde? Het is ons, gemeente, toch aangezegd dat we bekeerd moeten worden. En er is de dringende reden bij gezegd, waarom zou je toch sterven? Bekeert u, waarom zou je sterven? Keer op keer is ons dat voorgehouden, aan het hart gelegd. Dat je sterft, eeuwig sterft, zonder waarachtige bekering. Keer op keer is de nodiging uitgegaan. Wend u naar hem toe. Word behouden, o alle geëinden der aarde. Want hij is God en niemand meer. Keer op keer is de Christus verkondigd, is hij uitgeschilderd in het midden van de gemeente, in zijn noodzakelijkheid dat we hem zo nodig hebben. Dat er buiten Jezus geen leven is. Keer op keer wordt hij aangeprezen dat hij zo'n gewillige zaligmaker is. Dat in hem alles te vinden is wat we nodig hebben om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. En waarom zijn we dan toch nog onbekeerd? Omdat we het woord niet geloven. Ja, wel geloven tussen aanhalingstekens. Je bent inderdaad wel erbij opgevoed en je bent wel godsdienstig en je durft niet te zeggen dat het allemaal niet gebeurd is, maar het waarachtige geloof, dat ontbreekt. Want als je maar een kruimeltje geloof had en iets zou begrijpen van de toren van God over de zonde en van het feit dat je een sterfelijk mens bent die maar ene schrede, ene stap van de dood verwijderd is, van een eeuwige ondergang verwijderd is, je zou vluchten. Je zou gaan om die toekomende toren te ontvlieden. Maar we geloven het niet echt, niet met ons hart. Het ongeloof is er de oorzaak van dat een mens onbekeerd is. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Dat is de oorzaak, gemeente, van onze eerste onbekeerlijkheid. Maar dat blijft ook de oorzaak. Dat het ongeloof de boventoon voert. Dat zien we ook in het leven van deze Zacharias. Dat komt ook in het leven van Gods kinderen dus voor. Gij hebt mijn woorden niet geloofd, zo zegt de engel. En dat staat dan tegen de achtergrond van wat we eerder gelezen hebben in vers 6. Ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren. En dat strepen we niet door. Dat blijft staan. Hij was een rechtvaardige, hij leefde onberispelijk. Maar hier wordt het, gemeente, waar wat Luther zegt. Dat er in één en dezelfde persoon twee machten, twee krachten gaande zijn. Hij noemde dat simul justus, simul peccator. in het Latijn. En dat betekent tegelijk gerechtvaardigd en tegelijkertijd zondaar. Vlees en geest in één persoon. Maar ook in het leven van Gods kinderen kan het ongeloof de boventoon gaan voeren. En dat de omstandigheden en de feiten en de bewijzen zo groot worden. Dat het woord van God, ja dat God zelf kleiner wordt en naar de achtergrond verdwijnt. En dat kan ook een stuk nood zijn. En je hoort dat ook bijvoorbeeld in het formulier voor het heilige avondmaal. Daar hoor je ook iemand die op omstandigheden wijst. Die kijkt naar feiten. Die kijkt naar de ellendigheden. En die zegt, ja maar ik ben zo onvruchtbaar. En ik lig midden in de dood. De baarmoeder van Elisabeth was dood. Daar kon nooit meer een vrucht uit voortkomen. Dat is een feit. En zo kan iemand die wel genade kent wijzen op die feiten. Ik heb geen volkomen geloof. Kijk ik naar de afgelopen 3 maanden, wat heb ik gepresteerd, wat heb ik meegebracht? Overblijvende zonden en zwakheden. Die staan mij helder voor ogen, dat zie ik elke dag weer. Dat zijn de feiten, dat zijn de omstandigheden. En als er dan genodigd wordt. En als ik mij moet bekeren. Waarbij zal ik het weten dat God mij genadig wil zijn? Waarbij zal ik het weten dat God ook mij op het oog heeft? Want ik ben dood. Door misdaden. En door zonden. Geen volkomen geloof. Eerder ongeloof. Overblijvende zonden en zwakheden. Een bezwaard en een verslagen hart. Dus niet, het ongeloof is niet alleen maar bruut en goddeloos, gemeente. Die gedachte moeten we niet hebben. Het ongeloof en ook het kleingeloof, want dat is net zo te bestraffen. En gij kleingelovige, waarom hebt ge gewankeld? De Heer Jezus, die bestraft dat. In tegenstelling tot dat zwakke geloof, dat is nog iets anders. Zwak geloof, dat moet versterkt worden. Dat zijn die lammetjes en die draagt hij in zijn armen. Maar klein geloof, ongeloof, dat denkt klein van God. En dat denkt groot van de omstandigheden. Groot van de zonden, groot van de dood, groot van de onvruchtbaarheid. En klein van Gods genade en Gods welwillendheid. En Zacharias' gemeente moet hier ontdekt worden aan die overblijvende boosheid in zijn bestaan. Zoals de Heer eens tegen Ezechiël zei, graaf maar dieper, mensenkind. Niet om daar meer gerechtigheden aan te treffen, niet om daar meer bekwaamheden aan te treffen, niet om daar meer bevinding aan te treffen, maar graaf maar dieper, dan zul je gruwelen vinden. Dan zul je nog meer gruwelen vinden. Deze rechtvaardige die naar de geboden Gods wandelde onberispelijk, is hier niet anders dan een ongelovig mensenkind. Een, zoals Asaf dat noemde, een groot beest bij God. En dat is ontzaglijk pijnlijk, als je daarachter komt. Ik ben een groot beest bij u. Wegen dat ongeloof, dat altijd naar vraagtekens zet, bij uw deugden en bij uw genade. En dat mijn zonden, en dat mijn zwakheden, en dat de bewijzen en de feiten zoveel groter zijn dan wie u bent. En gemeente Zacharias moet daar wel de gevolgen van dragen, want de aard van het ongeloof, klein van God denken, groot van de omstandigheden, God tot een leugenaar maken, anders is het niet. Waarbij zal ik het weten? Laat God het maar bewijzen. dat wordt wel gestraft. De Heer laat dat niet zomaar over zijn kant gaan. Waarbij zal ik het weten? Nou, daar heeft Gabriël wel een antwoord op. En wat zegt hij? Weet je wel wie ik ben? Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Zacharias, ik ben niet zomaar iemand. Ik ben je buurman niet. Ik ben Gabriël, held van God. En ik kom niet op eigen initiatief en niet met een eigen woord. Nee, God heeft mij gezonden. De Almachtige, de Eeuwige Schepper van hemel en aarde. De getrouwe verbondsgod. Ik ben uitgezonden om u deze dingen te verkondigen. God heeft het tegen mij gezegd. Ga naar Zacharias en zeg hem dat zijn gebed verhoord is. En dat de beloften vervuld worden. Zacharias is duidelijk te ver gegaan. In dat brute ongeloof. In die brutale vraag. Waarbij zal ik het weten? En hij krijgt straf. Gij zult zwijgen. En niet kunnen spreken. En gemeente, ik denk dat er nog iets meer aan de hand kan zijn. Als wij vers 62 erbij lezen. Van Lucas 1. Dat die straf nog verder is gegaan. Wij denken hij is alleen maar stom geworden. Hè, dat zijn mond op slot ging. Maar als we vers 62 lezen. Dan lezen we dat als Johannes dus geboren is. En ze vragen naar hoe moet hij heten. Dan staat er. En zij wenkten zijn vader. Hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. Ze wenkten hem. Met een soort gebarentaal. Anders hadden ze toch kunnen vragen, Zacharias, hoe moet hij heten? Nee, ze wenkten hem. Dus ik begrijp daaruit, gemeente, dat hij niet alleen maar stom is geworden, maar dat hij ook nog eens doof is geworden. En dat staat vaak in relatie tot elkaar. De doofheid veroorzaakt dat een mens niet kan spreken. Die hebben gebarentaal nodig. Ik vermoed dat dat hier aan de hand is geweest. Doof en stom geworden. Als straf. Dat de mens de organen waarmee hij zondigt. En die hij misbruikt. Hè, dat heeft Zacharias gedaan. Hij heeft zijn oren misbruikt. Hij hoorde het de engel zeggen, maar hij geloofde het niet. Dus die oren heeft hij misbruikt. En die mond die hij had gekregen om de lofzang te zingen. Lof zei de God van Israël, die heeft hem misbruikt om te zeggen, waarbij zal ik het weten? Nou, als een mens die organen misbruikt, die God hem gegeven heeft, dan verhindert God het gebruik ervan. Dan kun je niet meer horen en dan kun je niet meer spreken. Dat is de straf van God op het ongeloof van Zacharias. En gemeente, dat is nog steeds het geval. Het ongeloof, dat maakt een mens doof en het maakt een mens stom. Dat laat de mond op slot gaan. Dat stopt de oren toe. En daarom kun je in de kerk zitten en je kunt wel klanken opvangen. Maar door het ongeloof word je doof. Hoor je niet wat er gezegd wordt? Ben je niet gehoorig? Dat wil zeggen gehoorzaam. Hè? Gehoorzaam zijn, daar zit het woord horen in. Je kunt wel klanken opvangen, je kunt iets luisteren, maar je hoort het niet. Het dringt niet door, het doet niks. Je wordt niet gehoorzaam. Want je gelooft het niet. Niet echt. Dus hoe komt het dat je onbekeerd bent? Omdat je doof bent. En daarom wordt er in de openbaringen gebeden of de geest oren wil geven om te horen wat de geest tot de gemeente zegt. Je moet oren hebben om te horen. geestelijk te horen. Nou, het ongeloof maakt een mens doof. En het maakt een mens ook nog stom. Je mond is gesloten. Dat kun je ook op huisbezoek hebben. Dat je wel kunt spreken over allerlei dingen. Over je kinderen en je kleinkinderen. Over het weer en over de pijn en over de medicijnen. En over zegeningen en over voorspoed en over allerlei andere dingen. Maar zo gauw er over het geestelijke gesproken gaat worden, dan gaat er bij niet weinig mensen de mond dicht. Dan zwijgt een mens. Alleen maar door dat ongeloof. Want ik heb ook niks te vertellen. Of ik durf niks te vertellen. Het ongeloof, gemeente, maakt een mens stom. Maakt een mens zwijgend. En nogmaals, gemeente, dat is niet alleen in het leven van mensen die nog helemaal voor de wedergeboorte staan en voor de waarachtige bekering staan, maar ook in het leven van Gods kinderen is dat zo. Zacharias, een gerechtvaardigd mens, wordt hier doof en stom uit oorzaak van het ongeloof. En ieder gemeente die genade kent, die weet ook van zulke vreselijke tijden. Dat je niet meer spreekt. En als wij genade kennen, gemeente, en we zitten misschien in die toestand, dat je, als je heel eerlijk bent naar jezelf, ja, je kunt er wel over spreken. Je zegt wel eens wat je gelezen hebt en je praat mee, maar je praat er niet uit. Want je oren zitten dicht. En je mond zit op slot. Dan mag je je wel eens afvragen. Waar is het misgegaan? Wat heb ik mij laten ontnemen? Als je terugdenkt aan die tijden van die eerste liefde. Dat je mond openging en overvloeide van Gods eer. En hoe lang is dat geleden? Dat je eruit mocht spreken. En niet alleen maar erover sprak. Of dingen napraten uit de boeken of een ander mens napraten. Ieder die genade kent, die weet echt het verschil. Als je eerlijk bent naar jezelf, dan weet je echt waar ik het over heb. Hoef je geen stand op te houden voor jezelf. En zeker niet voor God. Maar hoe komt het? Waar ligt nou de oorzaak? Verachtering in de genade, zegt de apostel. Een zonde die aan de hand gehouden wordt, waar je niet mee wil en kunt breken. Ongeloof. Omdat feiten en omstandigheden groter worden. Omdat inderdaad die overblijvende zonden en zwakheden ook door de duivel wel eens zo groot gemaakt worden. Dat je in de Kaïnsgestalte komt en dat je zegt, mijn zonde is groter. Dat ze vergeven kan worden. En nou heb ik te lang gezondigd. En nou ben ik echt over de grens gegaan. Nou heb ik tegen beter weten ingezondigd. Nou heb ik tegen de liefde ingezondigd. Kan een mens aangeklaagd worden van binnen. Door die boze verklagen der broederen. Als Jozua, de hoge priester, in de profetie van Zacharia gewezen wordt op zijn gescheurde en op zijn vuile hoge priesterlijke kleed, dan staat die man daar stom. Hij weet niks te zeggen. Want de duivel heeft gelijk. Maar bij de Heer is er toch niks onmogelijk. Zacharias, zoekende zielen in ons midden. U die genade mag kennen, is er bij de Heere iets onmogelijk? Zijn die zonden echt te groot? Heb je echt te lang gezondigd? En is het gebrek aan geloof echt een argument? En die ijver die je eigenlijk had moeten hebben om God te dienen, en die je bij jezelf niet aantreft, is dat nou een argument om bij God weg te blijven? Of om juist naar de Heere toe te vluchten? Van de week las ik het nog bij McChain. En die zei: wij denken dat wij vanuit ons varkenshok niet zomaar naar een paleis mogen gaan. Dat we onszelf eerst moeten opknappen en eerst moeten wassen, geschikt moeten maken om naar een paleis te kunnen. Hij zegt: maar de gelijkenis van de verloren zoon bewijst het tegendeel. Vanuit dat varkenshok van je overblijvende zonden en zwakheden, vanuit al die onmogelijkheden, vanuit al die argumenten, al die twijfels en aanvechtingen: Heere, hier ben ik. Met de geur van de varkens nog in me. Maar dan is daar die vader die zijn verloren zoon van verre zag en op hem toeliep en hem omhelsde en hem kuste. O, die gewilligheid, gemeente, bij de Heer is zo groot. Om zondaren die net als de verloren zoon met en in die zonde, die nog tegen hun wil in hen zijn overgebleven, die begeren tegen dat ongeloof te strijden. En als dat nou een last voor je is, en als die zonde waar je maar niet van loskomt, een scherpe doorn in je vlees is, waar je zo onder gebukt gaat, Heere, verlos me er toch alstublieft van. Dan hoeven deze dingen ons niet te hinderen, zo zegt het avondmaalformulier. Want dan wil God ons toch in genade aanzien. En dan gaat hij wijzen op zijn genade. De genade ondanks het ongeloof. En dat zit ook in deze geschiedenis, gemeente, want aan de ene kant zou je kunnen zeggen: nou, dat is een beetje deprimerend. Het gaat over ongeloof en over de straf op het ongeloof. En is dat nou Advents-evangelie? Nou, het staat midden in Lucas 1. Dit hoort ook bij het Advents-evangelie. De kwaal moet aangewezen worden. Het ongeloof moet ontmaskerd worden. Maar dat is niet alleen maar tot bestraffing. Maar daar wil de Heer nou ook onderwijs in geven. En een bemoediging en vertroosting ook in schenken. En de weg wijzen. Hoe je daar nou uit kan komen. Dat is niet door te wachten op bijzonderheden. Dat is niet door te hopen op de verschijning van een engel. Of op nog meer tranen. Of op nog meer verootmoediging. Of op nog meer dit of op nog meer dat. Niet te graven in jezelf. Maar het leven buiten jezelf te zoeken in hem. En daar wijst dan de engel ook nog op. Want er zit evangelie in die straf. Zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken. En als de engel nou had gedaan wat Zacharias verdiend had, dan had hij gezegd: nou, blijf jij dan maar in je ongeloof, ik ga wel naar een ander toe. Dan krijg je ook maar geen zoon. Dan houdt het hier op, als je het niet gelooft, klaar. Punt. Je zult zwijgen en niet spreken. Punt. Maar er staat geen punt. Maar er staat een genadige komma. Tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt. welke vervuld zullen worden op hun tijd. Totdat. En nou krijgt Zacharias nog een teken ook. Een heel ander soort teken dan dat hij misschien had gehoopt en gewenst. Maar je zult doof en stom worden en dat is het teken. En dat zijn bepaald gemeente geen medailles. Dat zijn geen medailles die Zacharias hierop gespeld krijgt. Zijn doofheid en zijn stomheid. Nee, hij moet straks naar buiten. En hij moet het volk wenken en hij kan niks meer duidelijk maken. En dan heeft hij zoiets bijzonders meegemaakt en zoiets bijzonders gehoord. En hij kan niet eens aan zijn vrouw Elisabeth vertellen wat er allemaal is geweest. En hij moet het opschrijven. Maar hij is doof en stom. En toch is dat het teken. Een pijnlijk teken, maar wel een teken. De gemeente, als wij de lijnen doortrekken naar het avondmaal, dan is dat ook een teken. En als je het goed beschouwt, een heel pijnlijk teken. Gebroken brood. Dat wijst op het gebroken lichaam. De vergoten wijn wijst op het vergoten bloed. Tekenen van de toorn van God. Van de straf op de zonde. De ziel die zondigt zal sterven. Dat zijn dus geen medailles die een mens opgespeld krijgt als hij aan het avondmaal gaat. Ik kom niet om daar te belijden, te bekennen dat ik in mijzelf volkomen rechtvaardig ben. Dan loop je vol met medailles. Ik heb toch dit en ik heb toch dat. En die bevinding en dat, die beleving. En ik heb die zonde overwonnen en dat doe ik niet meer. Zouden we wel willen misschien. Excelsior steeds hoger en steeds groter worden. Maar zo werkt het niet in het geestelijke leven. Hij moet wassen. Hij moet groter worden en ik minder. En daarom moet ik maar graven in mijzelf en meer gruwelen aantreffen en mijn zonden optellen, zo zegt het formulier. Tel je zonde en vervloeking op. Buig daarmee onder God. In diepe verootmoediging. Niet op je borst, ja, wel op je borst slaan, net als die tollenaar. Want daar zit dat hart, daar zit die kwaal, daar zit dat ongeloof. Daar zit die zwakheid. Daar zit die gruwel. En meer, heren, kan ik er niet van maken. Maar zo kom ik dan maar. Terwijl ik belijd dat ik midden in de dood lig. En terwijl ik belijd, heren, ik heb door mijn zonden en door mijn misdaden u dit alles aangedaan. Ik ben er de reden van dat u die hoge hemel moest verlaten. Dat ge uw heerlijkheid hebt afgelegd. Dat ge uzelf vernietigd hebt. En als kind in de kribben van Bethlehem werd neer moest leggen. In doeken gehuld. Ik ben er de reden van. Dat u die zware gang naar Gethsemane moest maken. En daar zweet... bloed als zweet hebt gezweten. Ik ben er de oorzaak van. Dat u geslagen bent. Dat u bespot bent. En onder die ijzeren nagelpunt. Die uw voeten houdt verbonden. Daar zij dan een plaatsje bij vergund. Waar ik mag wenen om mijn zonde. Die gestalte, gemeente. Die gestalte, dat is de beste gestalte om avondmaal te kunnen vieren. Midden in de dood in jezelf. Maar ik zoek het leven in hem. En ik neem niks mee. Geen goud, wierook of mirre. Ik neem geen enkele waardigheid mee in mijzelf. Ik neem alleen maar zonden en zwakheden mee. Maar ik hoop in al mijn klachten op uw onfeilbaar woord. En juist door die pijnlijke tekenen van brood en wijn. En dat maakt elke avondmaalsgang, als het goed is, toch weer tot een pijnlijke gang. Daar ligt de ruimte natuurlijk in voor een zondaar, maar dat maakt het toch ook altijd weer pijnlijk. Dit heb ik veroorzaakt. Dit was nu nodig. Opdat ik getroost zou mogen leven en zalig te kunnen sterven. Uw bloed is door mijn toedoen vergoten. Uw lichaam is door mijn schuld gebroken. Maar juist in die weg, gemeente, mag het evangelie een blijde boodschap worden. Zoals mensen dat vroeger zeiden, als de mens vernederd wordt tot op het diepst, maar als God verhoogd wordt, en als al mijn bezwaren en als al mijn argumenten, als al mijn aanvechtingen eens verdwijnen mogen, stilgemaakt worden door het woord van God, als mijn zonden worden afgewassen door het bloed van de Zoon, Gij waart hun lot, hun vergevend God, schoon zo kom hun zonden straffen ondervonden. In deze weg, gemeente, van het buigen onder God, hè, zoals Zacharias moest buigen onder de straf, God gelijk moest geven en mishagen aan zichzelf, maar toch ook het leven buiten zichzelf mocht zoeken in hem opnieuw. Dat zal hij straks in zijn lofzang wel zeggen. Daarin ligt het leven. Daarin ligt de vrijheid. Daarin ligt de ruimte. Daarin ligt een overvloedige genade. En dat voor de grootste der zondaren. Amen. Zelf door uw Heilige Geest de prediking achtervolgen. En schenk ons dat geloof dat als een gave van God ontvangen wordt. En als dat een gave is, Heren, en als dat een gunstbewijs is, dan maakt ons dat niet tot lijdelijke, afwachtende mensen, maar dan zullen we bedelaars worden aan uw genadetroon. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. we dan ook deze middag daarover gaan nadenken. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Dat we die zo nodig hebben, ook als de naprediker. Heren, dat we daar verlegen om zullen zijn, voor het eerst of opnieuw. Bewaar ons, Heren, voor dat ongeloof, dat doof en stom maakt. Ook straks in die grote dag der dagen, als ongelovige mensen voor uw rechterstoel komen en u als de hemelse rechter vragen zult stellen. Wat hebt u gedaan met mijn woord? Wat hebt u gedaan met de zoon die ik gezonden heb? Wat hebt u gedaan met de lieflijke nodigingen, met de ernstige bedreigingen? En als we daar dan doof en stom staan, Heren, dan hebben we ook niets te zeggen. Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aan hebbend? En hij verstomde, op 1000 vragen geen antwoord. O Heren, wil ons dan geopende oren geven en een geopende mond. En schenk ons te zien, niet alleen op wie wij zelf zijn, maar bovenal ook op wie dat u bent. En op wat u laat verkondigen. En dat er u genade is voor de grootste der zondaren. Heren, wilt u jongeren en ouderen van dat pad van ongeloof en onbekeerlijkheid afbrengen. En wilt u zelf toepassen wat gepredikt is. En doorbreken door alle argumenten en omstandigheden heen. En laat het ook uw kinderen en heren die soms zo verachterd kunnen zijn in de genade. Dat goud dat zo onder het stof kan liggen. De gemeenschap met u die al zo lange tijd geleden geoefend is. Door overblijvende zonden en zwakheden. Dat heren ook zij weer op hun plekje terecht mogen komen. In het stof. In de verootmoediging. In de belijdenis van zonde en schuld. In het toevluchtnemend geloof aan uw genadetroon verbonden. En schenk zo, Heere, vrucht op de prediking, ook hier in Barendrecht. Vergeef ons onze zonden. Wees met ons deze zondag, ook de kinderen van de zondagschool, als ze weer gaan oefenen voor het kerstfeest dat afstaande is. Heere, wilt u ook hen in al hun kinderlijkheid zicht geven op dat kind in de kribbe. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het vierde vers zingen wij tot slot. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. Het vierde van 103. ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.